Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder in het boek van Pater Goldman, In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we zijn gekomen in het tweede hoofdstuk, waarbij Pater Goldman als recruit bij het Duitse leger in het Oostfront is gekomen, in een Pools kamp, het Regenwormkamp, en daar is hij in de kantine in discussie geraakt met een officier. Uiteindelijk vroeg een in burger geklede man of ik een bruine of een zwarte was, waarbij zwart voor de christenen stond en bruin voor de nazi's. Het kostte me moeite om met een uitgestreken gezicht te antwoorden, een bruine. Iedereen was verrast. De volgende vraag was, wanneer bent u lid geworden van de partij? Mijn antwoord luidde, ik ben in 1936 bij de Bruinen ingetreden. Waar was dat? Wilden ze weten. Vol overtuiging zei ik, in Fulda, in het klooster van de Franciscanen. Deze monniken dragen al 600 jaar met trots het bruine habit. Dat is al veel langer dan de bruinen van nu. Er klonk schuchter gelach en woedende kreten. Natuurlijk wist ik, en mijn kameraden zeiden het me daarna ook, dat het gevaarlijk was wat ik deed en dat mijn openlijke aanval gevolgen zou hebben. Maar ik kon gewoonweg niet zwijgen bij zoveel haat tegen de kerk. Ik was niet moediger dan de andere seminaristen, maar mogelijk was ik door de discussiegroepen bij de Jezuïten, mijn intense studie van boeken als Hitlers Mein Kampf en Rosenbergs Mythe van de 20e eeuw en het lezen van vele tegenartikelen van de christelijke zijde, beter voorbereid op dit soort discussies. Daar kwam nog bij dat ik van nature al brutaler en stoutmoediger was dan de anderen. De meeste van hen waren van kleins af aan opgegroeid in de beschermde omgeving van kloosterscholen en niet zoals ik geconfronteerd met jarenlange uiteenzettingen over de nationaal-socialistische ideologie bij de katholieke jeugdbeweging. De eerste repercussies lieten niet lang op zich wachten. De volgende ochtend, voor het exerceren, riep de officier van dienst: waar zijn de priesters? Niemand bewoog, want wij waren nog geen priesters en we voelden ons dus niet aangesproken. Hij schreeuwde nog een keer: de priesters moeten een stap naar voren doen. Wij bleven staan. Uiteindelijk wees een van de mannen, die de dag tevoren naar ons geluisterd hadden, twee van ons aan. We werden toegebruld. Heeft u geen oren? Ik heb de priesters bevolen naar voren te komen. Ik antwoordde luid: hier zijn geen priesters. Wij zijn theologiestudenten, in afwachting van het priesterschap. De jonge luitenant stond wederom met zijn mond vol tanden en werd wit van woede. Toen schreeuwde hij mij en de andere seminarist, ook Franciscaan, toe: in de boom met jullie, opschieten! Wij gehoorzaamden en klommen in een torenhoge boom. Vanaf een stevige tak hogerop keken we naar beneden. Maar blijkbaar hadden we niet de juiste gezichtsuitdrukking en waren we niet rouwig genoeg om wat er gebeurde. Wij zaten daarboven namelijk best comfortabel. Dus kwam er een nieuw bevel. Zingen, een kerklied. Dat kwam mij goed van pas. Ik had altijd al een goede zangstem en daarom hieven wij luid het Te Deum aan in het Latijn. De arme luitenant, die er natuurlijk geen woord van verstond, ging opnieuw tegen ons tekeer. Wat moet dat? Ik heb jullie bevolen een kerklied te zingen. Zo luid als ik kon, zodat iedereen het kon horen, riep ik terug. Herr luitenant, de taal van de kerk is Latijn, Grieks of Hebreeuws. Als u geen van deze talen spreekt, dan zult u natuurlijk ook geen kerkliederen kunnen verstaan. Uit de rijen onder ons klonk een daverend gelach. De jonge officier stond grondig voor schut. Wij begonnen nog eens uit volle borst te zingen en wij zongen zo hard dat we de verdere bevelen van de luitenant niet hoorden of in ieder geval deden alsof. Toen we dit kostelijke moment tot het uiterste hadden benut, gingen we naar beneden. Wij hadden ons lolletje gehad, maar hij zon op wraak. Daarom volgde nu het bevel: tot aan de bosrand, rennen! Wij renden er allebei vandoor. We moesten ongeveer 150 meter afleggen over pas gemaaide velden. Toen we eenmaal bij de bosrand waren gekomen, hoorden wij uiteraard niets van zijn verdere bevelen, hoewel ze luid genoeg waren. Wij stoven het struikgewas in. Vervolgens wandelden wij in alle rust in een klein uurtje naar de andere kant van het bos. Daar gingen we in het zonnetje zitten, in de overtuiging dat ze ons wel zouden komen zoeken. En dat deden ze dan ook. Ze kwamen met een auto om ons terug te brengen. Heeft u geen hersens? Kon u niet zelf bedenken dat jullie hadden moeten stoppen? Daarop antwoordde ik: Herr luitenant, het is ons niet toegestaan om te denken. Tijdens onze recrutering heeft men ons meermaals op het hart gedrukt dat wij het denken moesten overlaten aan officieren en paarden, omdat zij het grootste hoofd hadden. Opnieuw barstte de compagnie in lachen uit. Ik kreeg medelijden met die arme luitenant, omdat hij uitgerekend ons in zijn peloton had gekregen. Zo was de eerste dag van onze oefening een groot succes. Ook in de tijd die daarop volgde, kregen ze ons niet klein. Wij seminaristen waren veel sportiever en taaier dan de meeste anderen. Arbeiders en boeren hadden nu eenmaal minder tijd om te trainen, zoals wij, die dat dankzij onze studie wel konden. Wat moest je met zulke soldaten beginnen? Hoe kon je ze eronder krijgen? Omdat hen dat op het sportieve en militaire vlak niet lukte, probeerden ze het op een andere manier, die naar mijn mening nog destructiever was. Elke middag hadden wij 2 uur tijd om onze wapens te reinigen. Dan kwamen er altijd enkele officieren, onderofficieren en mannen in burger met potlood en papier. Gedurende eindeloze discussies probeerden zij ons ervan te overtuigen hoe dom het was om christen te zijn. Maar het was een oneerlijke strijd. Zij moesten het doen met enkele clichés en slogans die ze hadden geleerd tijdens hun primitieve cursussen in de opleidingsinstituten van de SS. Wij waren echter uitgerust met een jarenlange training in filosofie, geschiedenis, verschillende vreemde talen en vele andere disciplines waar zij de namen niet eens van kenden. Vaak gingen ze door tot middernacht. Er verzamelde zich dan een grote groep soldaten om ons heen. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om de totale onzin van de nazi-ideologie uiteen te zetten en lieten geen spaan heel van wat ze ons te zeggen hadden. De vele toehoorders werden enthousiast en vielen ons regelmatig bij met applaus als de zwarten weer eens met hun mond vol tanden stonden. Zo kregen wij de zeldzame kans om de waarheid van onze godsdienst en de logische, filosofische, historische en verstandelijke samenhang van ons geloof duidelijk te definiëren. Het werd een totale overwinning. Overdag moesten wij vaak minstens 10 uur lang exerceren op een bevroren meer en veldoefeningen doen. Onze dienst begon om 5 uur 's ochtends. In de namiddag kregen wij dan onderricht, maar mij werd meestal gevraagd aardappels te gaan schillen. Er werd gewoon te veel gelachen als wij seminaristen vragen stelden. Na het reinigen van de wapens was er avondeten. Na het eten renden wij, ondanks bittere kou en sneeuw, naar Hoogwalde, dat ongeveer 20 minuten lopen was. Daar stond een kerk. Er was weliswaar geen pastoor, maar wij konden wel over de sleutel beschikken. Zo zaten wij avond na avond in de ijskoude kerk en baden om nieuwe kracht, om de intimidatie en strijd van de volgende dag het hoofd te kunnen bieden. Wij waren ervan overtuigd dat we zouden winnen. Veel van de toehoorders kwamen naar mij toe met ernstige vragen. Onze inzet was dus niet te vergeefs. Er was echter 1 van de 11 seminaristen die 's avonds niet met ons meeging naar de kerk. Hij was dan ook de enige die niet in het seminarie terugkeerde. Samen met degenen die helaas zo talrijk sneuvelden in Rusland.
Thank you.
Hoofdstuk 3. Priesters in de dop. De 2 jaren die volgden, behoren tot de boeiendste jaren van mijn leven. Zo brak het moment aan waarop wij trouw moesten zweren aan de vlag. De avond ervoor hoorden wij dat Gods naam niet voorkwam in de eed die wij moesten afleggen. Aan zo'n ceremonie konden wij uiteraard in geen geval deelnemen. De volgende ochtend stonden onze 2 afdelingen strak in het gelid. Wij seminaristen stonden rechts, allemaal in de voorste rij. De overste sprak enkele woorden over de betekenis van de eed. Na het commando op de plaats rust, sprak een officier de formule van de eed uit. Die luidde aldus: ik zweer op de eer van het Duitse bloed dat ik het vaderland zal verdedigen. Daarbij moest dan iedereen de rechterarm omhoog heffen. Wij, seminaristen, verroerden ons niet. Dat viel natuurlijk meteen op. Kort daarna moesten we ons dan ook melden. Wij verklaarden dat een eed zonder God voor ons geen eed kon zijn. Natuurlijk wisten we dat het alleen maar problemen zou geven, maar wij hadden met elkaar afgesproken dat we in dit soort fundamentele kwesties geen duimbreed zouden toegeven. De overste zweeg even en vroeg ons welk beroep wij in het dagelijks leven uitoefenden. Nadat wij hem geantwoord hadden, vroeg hij verbaasd: maar waarom bent u dan bij de SS gekomen? Daarmee leek in eerste instantie de kous af te zijn, maar de volgende dag werden we ontboden bij de commandant. Daar hoorden we dat we de vrijheid hadden om terug te gaan naar de Weermacht. Ik vroeg meteen hoe het zat met de eed. Hij antwoordde: dat is geen probleem. We kunnen de tekst aanpassen met woorden die voor u acceptabel zijn. Korte tijd later arriveerde er een officier van een in de buurt gelegerde afdeling van de Weermacht. Wij werden beëdigd met de woorden: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Aansluitend verzekerde de overste ons ervan dat wij ook als leden van de SS-politiemacht altijd ongehinderd onze religieuze plicht zouden kunnen vervullen. Dat vond ik nogal verwarrend, dus ik vroeg waarom men ons zou willen behouden voor de SS en ons plotseling deze vrijheid toestond, terwijl we juist vanwege onze religiositeit zoveel problemen hadden ondervonden bij de Weermacht en zo vaak waren weggehoond. Hij gaf ons een verrassend antwoord: jullie zijn begaafde en gevormde mannen. De afwijzing van een voor u ongeldige eed toont ons dat u ruggengraat heeft. Mannen als u hebben wij hard nodig bij de SS. Intelligente, moedige mannen die staan voor hun eenmaal gegeven woord. Dit wordt een zware oorlog. Met mannen zoals jullie zal een elite-eenheid als deze SS-divisie de overwinning kunnen behalen. Wij waren sprakeloos en bleven bij de SS. In het regiment werd een zendsquadron opgezet, waar wij onmiddellijk te werk werden gesteld als radio-operator. Dat was natuurlijk heel wat aangenamer en lichter werk dan het leven in de compagnie. Wij hadden nu geen oefeningen meer, waardoor we over veel vrije tijd konden beschikken. Zondag hadden we altijd vrij, zodat we naar de mis konden gaan. De dichtstbijzijnde parochie heten Kallo en Paradies. Namen uit de tijd van de tempeliers die daar een nederzetting hadden. Wij werden hartelijk welkom geheten door de geestelijken en de parochianen. Toen zij begrepen dat onder die zwarte uniformen Franciscanen en seminaristen zaten, deden ze alle moeite om ons zoveel mogelijk te verwennen. Het was bijna 2 uur lopen naar de kerk van Paradies, maar wat wij daar beleefden, loonde elke moeite. Iedere zondag kwamen wij, verfrist en gesterkt naar geest en lichaam, weer terug op de kazerne. Afgezien van een incidentele discussie met ideologische tegenstanders, voor wie het al snel duidelijk werd dat wij hen de baas waren, verliepen de weken erna in een zekere rust en kalmte. Vaak zaten we tot diep in de nacht te praten over religieuze vraagstukken. Onze geestelijke scholing wierp haar vruchten af. Ik was er steeds meer van overtuigd dat ik hier op mijn plek was. Het was tenslotte een geweldige gelegenheid om de mannen, die geen idee hadden van het echte christendom, te laten zien welke kracht men put uit een gelovig leven. Kerstmis 1939. De deelname aan het Joelfeest, zoals de nazi's het noemden, was verplicht. En het Joelfeest is het Germaanse winterzonnewendefeest. Er werden onzinnige liederen gezongen zoals Nacht van de heldere sterren, wat niets van doen had met het mysterie van deze dagen. onze gedachten waren ergens anders, maar er was tenminste heerlijk eten en zelfs wijn. Plotseling echter veranderde de sfeer. Rond 9 uur verscheen onze eenarmige majoor. Hij had zijn rechterarm in de Eerste Wereldoorlog verloren. Hij werd vergezeld door zijn adjudant, die een geel document in zijn hand hield. Er werd ons gezegd dat het om een bevel ging van Heinrich Himmler, leider van de SS, ter ere van het Joelfeest. Dit bevel was alleen bedoeld voor leden van de SS en stond daarom onder strenge geheimhouding. De adjudant las ongeveer de volgende tekst van het gele blad. Mannen, hier spreekt de Reichsführer tot zijn soldaten. Onze glorierijke overwinning over Polen heeft ons roem gebracht, maar ook het bloed van vele dappere Duitse soldaten opgeëist. Deze soldaten keren niet meer terug naar huis. Gezinnen verloren hun vaders, bruiden hun verloofden. Zo'n groot verlies van kostbaar Duits bloed vraagt om genoegdoening. De overwinning is slechts zeker als de heilige stroom van het bloed vernieuwd wordt. Dat is de taak van de SS, de elitetroepen van de Führer. Wij moeten de Führer kinderen schenken en de bloedstroom opnieuw laten vloeien. Vele edelmoedige meisjes zijn bereid om het vaderland op deze wijze te dienen. Elke SS-man die wil meewerken aan het bereiken van dit doel, krijgt bijzonder verlof. De staat neemt alle kosten op zich en zal elke vader een beloning van 1000 mark uitbetalen. Bij het voorlezen, en nog lang daarna, heerste er een pijnlijke stilte onder de toehoorders. Niemand verroerde zich. De stilte was beklemmend. Op de vraag wie is bereid zo'n vakantie op te nemen, kwam geen antwoord. De soldaten zwegen, maar op hun gezicht stond te lezen wat ze dachten. Toen kwam de vraag: waar zijn de seminaristen? Wij stonden op. Mij werd direct om mijn mening gevraagd. Ik antwoordde: Herr Major, als soldaat is het mij niet toegestaan er een eigen mening op na te houden. U stemt dus in met deze uitnodiging. Ik bloosde. Omdat ik soldaat ben, weet ik alleen dat elk bevel, ongeacht wat het is, moet worden uitgevoerd. De hele afdeling schaterde van het lachen. Later vertelden ze mij dat ik daarbij ook nog een heel bijzonder gezicht had getrokken. De majoor wilde de pijnlijke situatie doorbreken en zei: Goldman, ik weet dat u de woordvoerder van de theologiestudenten bent. Ik kan u niet bevelen uw diepste gedachten prijs te geven, maar ik verzeker u vrijheid van meningsuiting en strafvervolging als u ons zou willen zeggen wat u ervan denkt. Ik dank u, Herr Major, dat u mij deze zekerheid biedt in aanwezigheid van alle toehoorders. Dit bevel bedroeft mij zeer, in het bijzonder op het kerstfeest, dat in onze gedachten en wensen een edeler inhoud betreft. Aansluitend hield ik mijn eerste preek. Ik ging terug tot Tacitus, die al 2000 jaar geleden de zuiverheid van de Duitse meisjes geroemd had, en citeerde eerst in het Latijn, daarna in het Duits. Vervolgens citeerde ik over hetzelfde onderwerp uit de Gallische oorlog van Caesar. Ik gaf voorbeelden uit de middeleeuwen. Hoe goed hadden de Jezuïeten mij voorbereid? Ten slotte verontwaardigde ik mij over het feit dat vandaag de dag degenen die zichzelf tot de elite en de echte Duitsers rekenden, ons opdroegen om op bevel kinderen te verwekken en ons daarmee tot hetzelfde niveau te verlagen als dat van fokvee. En daar kregen ze dan een premie voor. Nog nooit in de geschiedenis van het Duitse volk zijn meisjes zo behandeld. Ik had een vurig betoog gehouden. Veel van de soldaten sprongen spontaan op uit hun stoel en lieten hun verontwaardiging de vrije loop. Sommigen riepen: misschien moet de Reichsführer zichzelf over die meisjes bekommeren. De herrie was zo oorverdovend dat de majoor en zijn adjudant zonder iets te zeggen de sportzaal verlieten. Dat was om ongeveer 10:00. Vanaf nu waren we vrij. Wij seminaristen maakten ons klaar voor de 7 kilometer lange tocht naar het dorp Jordan, waar we de nachtmis zouden gaan vieren. Ongeveer 12 soldaten sloten zich bij ons aan. Door ijzige kou en over besneeuwde boswegen liepen we samen naar de kerk. De goede oude pastoor was ontzet toen hij zoveel SS-soldaten in uniform de kerk zag vullen. Maar toen hij hoorde wie we waren, was hij blij. Na de heilige mis zorgden de dorpsbewoners ervoor dat niemand van ons hongerig of dorstig naar huis ging. Ondanks het feit dat enkele soldaten zich later realiseerden dat ze zich hadden kunnen amuseren en er ook nog voor betaald zouden worden, was mijn preek over het algemeen in goede aarde gevallen. De rechtschapenen, die in de meerderheid waren, wisten nu dat het niet onzinnig was om je eigen mening te uiten en ervoor op te komen. Beste luisteraars van Radio Maria, hier eindigen we de lezing uit het boek In de schaduw van zijn vleugels. We wensen u nog een gezegende dag toe. Thank you.